Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Het kapitalisme heeft ons heel ver gebracht, maar ook de donkere kant ervan voor mens en natuur dringen meer en meer tot ons door. En eigenlijk weten we wel dat ons één ding staat te doen: een nieuwe vorm van economie bedrijven. Maar ja, hoe overwinnen we dan onze weerstand om echt te veranderen? Welke leiders zijn nodig? En welke regelgeving gaat ons daar dwingend bij helpen? Daar praat ik deze week over in BNR's Big Five van het kapitalisme met 5 kopstukken. En zoals jullie weten van ons hebben ze allemaal weer een ander perspectief wat ze brengen. En vandaag krijgen we dat perspectief van Dirk Bezemer, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En hij is schrijver van het boek Een land van kleine buffers. Welkom Dirk, fijn dat je er bent.
Dankjewel Diana, bedankt voor de uitnodiging.
Ik weet dat je kritisch bent over onze huidige vorm van het kapitalisme, dus daar ga ik het zeker uitgebreid met je over hebben. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik 2 dingen van je weten. Allereerst, gisteren kwamen er toch wel hele mooie berichten naar buiten. We zijn aan een recessie ontsnapt, we hebben een groei. En hoe kijk jij dan naar dat soort cijfers? Was ik heel erg benieuwd naar.
Ja, het is natuurlijk fijn voor heel veel mensen dat ze veel te besteden hebben. Hè, want die recessie vermijden, dat komt vooral doordat we meer consumeren dan vooraf gedacht werd. Aan de andere kant was wat dan technisch een recessie heeft eigenlijk een afkoeling van een oververhitte economie. Als je kijkt naar de woningmarkt enzovoort. En bovendien ook de arbeidsmarkttekorten. Dus dat zou helemaal niet zo slecht geweest zijn. Dus het is natuurlijk op zich goed nieuws.
Ja, maar wat is er maar in jou?
Maar een milde recessie zou eigenlijk best goed geweest zijn om de oververhitting op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en andere aspecten een beetje af te koelen. En bovendien, dit is natuurlijk een momentopname. Dit gaat om kwartaalcijfers. Op de langere termijn moeten we met z'n allen minder gaan consumeren en produceren. Want vanwege het klimaat en vanwege andere.
Ja, dus je zou eigenlijk zeggen van, we hadden het misschien wel even nodig dat we even, niet deep down zouden gaan, maar dat we even een klap in het gezicht zouden krijgen om wat dingen te herijken.
Ja, zo'n zware klap is dat niet eens. Om gewoon evenwichtiger te gaan leven, zou ik zeggen. Ook in economisch opzicht, maar natuurlijk ook in onze verhouding met de natuur. En dat is iets van langere adem. Dus in dat opzicht ben ik niet zo blij met voortgaande groeien. Want we moeten toch die groei, onze materiële groei, productie, consumptie, uitputting van de natuur, dat moeten we echt af gaan vlakken.
En ik merk dat een enorme drive bij jou is. Want los van het boek, we kennen je ook van je columns in de Groene Amsterdammer. Je bent heel erg kritisch over hoe we dat huidige kapitalisme inrichten. Waar komt die drive bij jou vandaan? Was er een bepaald momentum dat je dacht, ik moet dit gewoon aan gaan pakken?
Constructief kritisch, hoop ik, Diana.
Ja, zeker. En het is heel boeiend, maar je hoeft het ook niet af te vlakken.
Dat ga ik ook zeker niet doen, maak je geen zorgen. Maar eigenlijk is dat die belangstelling, dat is echt wel een diepe interesse in hoe ons economisch systeem werkt. Ook als een sociaal systeem. Hè. Hoe we het als maatschappij met elkaar ingericht hebben. Wat er achter de ideeën zijn. Ideologie is ook echt iets wat me heel erg interesseert, hoe dat werkt. De ideologie van het kapitalisme, dus waar we nu in zitten. Wat de voordelen en nadelen zijn van het systeem. En ook wat de voordelen voor wie en de nadelen voor wie zijn. Dus dat is politiek.
Ja.
Ja, dat vind ik gewoon razend interessant als wetenschapper.
Nou, dat delen we met elkaar. Dus mooi dat we dit gesprek kunnen hebben. En je hebt ook hele mooie frames die je zichtbaar maakt. En dat heeft natuurlijk ook met de ideologie te maken die we hebben ook over hoe we nu met elkaar leven. En dat wil ik ook met je bespreken. Maar eerst de context.
Ja.
Want dat zeg jij zelf ook. En als wetenschapper vind je dat natuurlijk belangrijk. Wat is nou kapitalisme in jouw ogen? Hoe je daarnaar kijkt met al het onderzoek wat je daarna hebt gedaan?
Ja, precies. Dus voordat we naar Nederland, vierde kwartaal 2022, een beetje groeien. Dat is natuurlijk heel leuk, maar even uitzoomen. De staat van het kapitalisme. Wat is nou kapitalisme? Nou, dat is een manier om de economie te organiseren. Niet de enig mogelijke manier, maar nu wel wereldwijd ongeveer de enige manier op Noord-Korea na. Een manier om de economie te organiseren waarbij je een scheiding hebt tussen kapitaal en arbeid. Dus waarbij je niet meer, zoals in pre-kapitalistische vormen, coöperatieven hebt of ambachtelijke vormen van productie waarbij arbeid en kapitaal in dezelfde hand zijn, kleine productievormen, maar waarbij kapitaal en arbeid gescheiden zijn en waarbij je dus kunt investeren, denk aan de VOC bijvoorbeeld, in iets wat je niet zelf doet. Dat is eigenlijk de grote uitvinding van het kapitalisme. Dat is het eerste kenmerk. En het tweede kenmerk wat ik dan zou willen benadrukken is dat kapitalisme gaat natuurlijk om markten. En we zijn zo gewend aan economie dat economie en markten, dat wordt bijna gelijk geschakeld, maar het idee dat alles verhandelbaar is, dus dat je alles doet voor productie en verkoop op de markt, en dat alles ook vermarktbaar is, dat is alles een prijsgang geworden, dat het verhandelbaar kan zijn, dat is echt een kenmerk van het kapitalisme. En dat is niet zwart-wit, het kan wel of niet op de markt, maar ook steeds meer aspecten van ons leven worden verhandelbaar op markten.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld het idee dat je, natuurlijk, goederen en diensten, dat vinden we allemaal heel erg normaal.
Ja,
brood,
dat snappen we ook allemaal vanuit de economie.
Maar het idee dat je bijvoorbeeld ook jouw toekomstig verdienvermogen iets is wat verhandeld kan worden op markt. Als jij als student leent, dan leen je tegen je toekomstige verdienvermogen. En die lening die kan de bank weer verhandelen op financiële markten.
Dat is eigenlijk ook dus weer een businessmodel wat jij beschrijft.
Dat is een businessmodel. Denk aan hypotheken die ook verhandelbaar werden. Die leiden tot de grote financiële crisis. Hè. Mm-hmm. Zo zie je meteen ook al de schaduwkanten ervan.
Ja.
Maar dat het hele feit dat hypotheken verhandelbare financiële producten geworden zijn, betekent ook dat er een enorme toename van het aantal hypotheken kwam. En daar zie je dus die Januskop van het kapitalisme, zou je kunnen zeggen. Dat aan de ene kant geeft het een enorme expansie en groei, in dit geval van hypotheken. Aan de andere kant leidde dat dus tot stijgende huizenprijzen, stijgende schulden en financiële instabiliteit.
En dus wat jij zegt, wat we goed moeten begrijpen, als het gaat om hoe dat kapitalisme georganiseerd wordt. Je hebt gewoon een aantal spelers. De mensen die kapitaal hebben, de mensen die kapitaal verhandelen, ermee werken.
Ja.
En je hebt de overheid. Dat zijn eigenlijk die drie die langs elkaar
Klopt.
Bewegen.
Ja.
En die sluizen allerlei dingen naar elkaar toe. En het ene heeft een effect op het andere. Dat is eigenlijk de hele tijd hoe de cirkel gaat.
Ja.
En dan heb je
dat
natuurlijk
heeft grote voordelen.
Ja, ja, want ik zou inderdaad. Ja. We hebben ook gouden jaren natuurlijk wel gekend. We komen wel op de wat mindere kanten.
Ja, zeker. Maar als je ook even op de langere termijn kijkt.
Ja.
Dan is de opkomst van het kapitalisme, dus dan hebben we het over de Renaissance-tijd, de late middeleeuwen, Vlaanderen, Holland, Noord-Italië. Dat is eigenlijk een tijd van grote economische groei. En dan later krijg je het industriële kapitalisme, industriële revolutie, waarbij kapitalisme en technologie met elkaar gekoppeld worden. Daarvoor had je het handelskapitalisme. Daarna kreeg je het massaconsumptiekapitalisme van de, tegen de Tweede Wereldoorlog aan en zeker na de Tweede Wereldoorlog. En nu zitten we in het geglobaliseerde kapitalisme, waarin dus ook globaal gezien er markten ontstaan zijn voor van alles wat eerst niet globaal verhandeld werd. En het gefinancierde.
Gefinancialiseerde
kapitalisme.
Ja, je hebt dat woord ook een paar keer in je boek gebruikt. En denk, hoe krijg je het uit je mond? Maar
financialisering.
Dat betekent
dat financiële markten en vermogensmarkten centraal worden in de manier waarop het kapitalisme georganiseerd wordt.
En is dat waar we nu staan dan?
Dat is waar we sinds de jaren 90 staan. Kijk, en het voordeel, om dat toch even goed voor het voetlicht te brengen, het voordeel van kapitalisme is in de eerste plaats dat je een explosie van ondernemerschap krijgt. Hè? Want doordat die kapitaalbezitter, dus kapitaal in de vorm van robots of machines of financieel kapitaal, maar doordat kapitaalbezitters ook de rendementen op hun kapitaal kunnen ontvangen, is dat een enorme stimulans om markten uit te breiden. En doordat ondernemers, dus de mensen die het echt doen, producenten, ondernemers, kapitaal aan kunnen trekken, ze hoeven niet alles zelf te sparen, kunnen ze veel sneller uitbreiden, nieuwe markten openbreken. Dat is één ding. En het tweede grote voordeel van kapitalisme, wat je in de geschiedenis ook nooit eerder gezien hebt, en of we dan over de duizenden jaren van mensheid hebben, de laatste paar honderd jaar kapitalisme is uniek ook in die zin dat er enorme technologische vooruitgang is. Dus technische innovaties, de groei van de technologie, dat is ook echt iets wat bij kapitalisme hoort. En dat komt ook door dat ondernemerschap, waardoor je zelf de winsten krijgt op je kapitaal en waardoor het inzetten van technologie ook winstgevend wordt.
Dus ik hoor jou niet zeggen, ik ben tegen dat kapitalisme, hè, want er zijn ook mensen echt tegen, maar dat hoor ik bij jou niet.
Nou, je kunt tegen het weer zijn. Hè? Ja. Wat ik al zei, we zijn nu wereldwijd, is er overal kapitalisme. Ja. China heeft ook kapitalisme, staatskapitalisme. Maar dat voldoet ook aan al die kenmerken. En nou, het is heel goed wat je net noemde, hè, dat er dus drie groepen zijn in het kapitalisme. Werknemers, kapitalisten of kapitaalbezitters, werkgevers en de staat. En de balans tussen die drie, dat is niet een soort natuurwet. Hè? Dus... In China heeft de staat een veel grotere rol. In Nederland tot de jaren 80 was dat ook het geval. Dat wordt dan het gemengde kapitalisme genoemd. Met een menging van staats- en privé-initiatief. Mm-hmm. Dus je kunt daar allerlei balansen in vinden. En als ik dan ergens tegen ben, als we daarop komen, kritiek... dan is het dat die balans doorgeschoten is. En dat de partijen die in de maatschappij het publiek belang vertegenwoordigen, dat is de staat en het maatschappelijk middenveld, niet alleen maar de staat, maar ook het maatschappelijk middenveld, die zijn echt in de verdrukking gekomen. Die zijn veel onachtzaamd.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Dirk Besemer, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je zegt bepaalde groepen zijn in de verdrukking geraakt. Hoe nijpend is het als je eigenlijk nu naar de huidige vorm van kapitalisme kijkt? Zijn we echt te ver al doorgeschoten of dreigen we dat te doen? Waar staan we?
We zijn al te ver doorgeschoten, denk ik. Denk even na over wat betekent kapitaal. Hè? Kapitaal is alles waarin je investeert om in de toekomst goed verder te kunnen gaan. Dus machines en robots zijn langjarige investeringen waar je heel lang mee wil kunnen blijven produceren. Dus je geeft nu veel geld uit om het in de toekomst goed te kunnen blijven doen. Nou, dat is natuurlijk niet de enige vormen van kapitaal die we nodig hebben. Machines en robots en financieel kapitaal, aandelen enzovoort. We hebben bijvoorbeeld ook in de toekomst natuurlijk kapitaal nodig. Dus we moeten ook investeren in de natuur. Daarmee wil ik de natuur niet reduceren tot iets financieels. Mm-hmm. Maar er zijn wel harde euro's nodig om de natuur in stand te houden. Dus dat is natuurlijk kapitaal. Denk aan menselijk kapitaal. We moeten investeren in ons onderwijs en in de cohesie in de maatschappij. Dat is sociaal kapitaal.
Ja, daar kunnen dat we wel zeggen, dat is enorm uitgehold in de afgelopen jaren.
Kijk, en hoe komt dat nou? Omdat dat model van kapitalisme, wat op zich een model is, wat heel veel innovatie, technologie en ook welvaart teweeg brengt. Hè? We hebben een welvaartsexplosie meegemaakt sinds de jaren 90. En al langer in de 20e eeuw, vanaf de 20e eeuw. Dus dat is natuurlijk heel mooi voor heel veel mensen. Hè?
Ja.
Maar het betekent ook dat andere kapitalen, dus als het niet om machines en robots en aandelen en obligaties gaat, maar als het gaat om menselijk kapitaal, sociaal kapitaal, natuurlijk kapitaal, die zijn in de verdrukking geraakt. En hoe komt dat? Dat komt omdat die logica van het kapitalisme is: investeer steeds meer in fysiek en financieel kapitaal. Dus bouw steeds meer fabrieken, robots, bouw steeds grotere financiële markten, steeds grotere vermogensmarkten. En dat hoopt zich dan op, waarde, geld, hoopt zich dan dus op.
Te veel op één plek.
Bij de kapitaalbezitters.
Ja,
dat
want
is logisch.
Wat je zegt ergens, en dat vond ik een heel treffende tekst, want daar zit heel erg ook het gedachtegoed wat je nu ook uitlegt. Je zegt, in Nederland heerst het idee dat de Amsterdamse Zuidas met zijn banken, accountants en vermogensbeheerders het vlaggenschip van de Nederlandse economie is. De financiële sector krijgt in dit land enorme subsidies en dat heeft ook allemaal met lobby te maken. Is dit het grote pijnpunt?
Dat is een heel groot pijnpunt. Een ander groot pijnpunt is wat mensen op de A12 een paar weken geleden lieten zien. Dat is subsidie aan de fossiele sector. Dus daar komen we op een soort scheefgroei van het kapitalisme, die vaak onder het woord neoliberalisme gepakt wordt. En neoliberalisme, dat is niet liberalisme. Hè? Het klassieke liberalisme was juist gelijke kansen voor iedereen. Dus klassieke liberalen zoals John Stuart Mill, die waren voor vrouwenstemrecht, voor opleiding voor iedereen, voor betere hygiëne, betere woningen. Maar neoliberalisme gaat uit van het idee dat de staat er eigenlijk is voor de markt. Dus de staat is er ten behoeve van bedrijven. En dat zijn dan met name de grote bedrijven. En als je dus het hebt over subsidies en lobby's van bijvoorbeeld de financiële sector, fossiele industrie, dan is dat is een uiting van neoliberalisme als ideologie. Als
ja,
set
en ik
van
denk
ideeën
dat we dit,
hoe je de maatschappij in moet richten.
Dit dan ook wat concreter moeten uitleggen. Hè? Want dan zullen weer andere mensen zeggen, dat valt toch wel allemaal wel mee.
Nou, dat valt helemaal niet mee.
Nee, en leg er maar uit waarom het niet meevalt en aan welke voorbeelden we dat heel concreet kunnen zien.
Als we even blijven bij die financiële sector. Er is bijna geen land in de wereld met zoveel huishoudensschuld als Nederland. Dus huishoudens in Nederland zitten heel diep in de schuld. Vergeleken met andere landen in de wereld. Dus als je een top 5 maakt wereldwijd, zitten wij heel hoog. En dat betekent dat Nederlandse huishoudens relatief kwetsbaar zijn voor een financiële crisis ergens in de wereld. Die overwaait naar Nederland, hebben we gezien in 2007-2008. Mm-hmm. Betekent ook dat in Nederland, hoewel we gemiddeld een heel rijk land zijn, er toch vrij grote en groeiende ongelijkheden zijn, waarbij veel mensen aangeven dat ze het moeilijk vinden om rond te komen. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders op dit moment. Waarbij het aantal miljonairs toeneemt. We hebben geloof ik 330.000 miljonairs nu in Nederland. En dat was 2020 was dat 300.000, 10% minder. 2019 was het weer 10% minder. Dus het groeit met 10% per jaar. Steeds meer miljonairs, maar ook steeds meer mensen die aangeven dat ze financieel klem zitten. En dat zijn vaak ook werkende mensen.
En daarvan zeg jij, die werkende mensen die het niet goed hebben, daar moeten we ons echt voor schamen.
Ja, eigenlijk wel. Ja. Als je een hele rijke maatschappij bent, zoals wij. We zijn echt extreem rijk als maatschappij. We hebben heel veel geld. Er zit heel veel geld in de winsten van bedrijven, in onze pensioenfondsen. Op allerlei manieren hebben we dus financieel kapitaal opgehoopt. In onze vastgoedmarkt zit enorm veel geld. En tegelijk zoveel mensen, dat is toch een hele grote minderheid, die aangeven dat ze moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Moeite hebben om hun rekeningen te betalen. In enquêtes van de Rabobank en het Nibud en van de Nederlandse Bank zie dat steeds weer terugkeren. Dat dat een grote groep Nederlanders is die, daar, mm-hmm. Die daarmee
worstelt. Waar ben je bang voor als we hier niet op ingrijpen? Hè? Want jij bent ook een beetje een roepende in de woestijn. Alhoewel, er begint nu wel de discussie meer te komen. Hè? Dat we toch wel kritischer naar het kapitalisme moeten gaan kijken in zijn huidige vorm. Maar als we niet ingrijpen, wat staat er op het spel?
Nou, we grijpen al heel lang niet in. Het is al heel lang is dit probleem van een ongelijke verdeling. Hè? Ik wil toch even teruggrijpen wat een normale tendens in het kapitalisme is. Toenemende bezitsconcentratie. De rijkste 10% in Nederland bezit 60% van het vermogen. Dat is een normale tendens. Dus dat is hoe de markt werkt. Alleen als je de hele maatschappij gaat organiseren als een markt, dan krijg je dus maatschappelijke problemen die er niet hoeven te zijn in een rijk land. En de problemen die je dan krijgt, waar we al eerder op in hadden moeten grijpen, dat is bijvoorbeeld maatschappelijke onvrede. Dat mensen zeggen als de premier of het kabinet zegt van het gaat geweldig in Nederland, afgelopen 10 jaar.
Gaaf land. Ja.
Ja, dan moet je je afvragen, ja, voor wie eigenlijk, als er ook tegelijk zoveel onvrede is. En als je ook gewoon in de cijfers ziet dat er veel mensen zijn die eigenlijk economisch heel moeilijk mee kunnen doen. Denk aan de arbeidsmarkt. Hè. Als je dan aan de onderkant, zoals dat genoemd wordt, de onderkant van de arbeidsmarkt kijkt. Koffershowers op Schiphol, waar laatst nog op het nieuws, maar ook de tuinbouwen, slachthuizen. Waarom wil je in een rijk land het zo organiseren dat er een vrij grote groep werknemers is die werk moet doen wat niet aan de standaarden voldoet die we hebben en die onderbetaald worden?
En de vraag is ook van hoe lang gaan ze dat nog pikken? En je ziet nu al weerstand ontstaan.
Ja, problemen zijn er. Nou, je ziet daar maatschappelijke onvrede. Stakingen beginnen nu. Een ander probleem is natuurlijk natuur. Hè? Als je dus, je hebt al die kapitalen, fysiek kapitaal, financieel, sociaal, menselijk. Als je alleen maar investeert of als je alleen maar toestaat dat het financieel kapitaal zich ophoopt, dan is er dus minder geld beschikbaar voor investeringen in natuurlijk kapitaal, in menselijk kapitaal en in sociaal kapitaal. En dat is natuurlijk wat we zien gebeuren in Nederland. Er zijn 10.000 leraren in het basisonderwijs te weinig. Ik geloof dat de salarissen van leraren in het basisonderwijs stegen met 4,75%. Terwijl de winst van Unilever, Ahold, Shell, die stijgt met dubbele cijfers. Dat is de verdeling van hoe we de vruchten van het werk, wat we met z'n allen doen, hoe die verdeeld wordt.
En het moeilijke is eigenlijk nu dat je dan ziet van, dan zitten we in een crisis en dan gaan prijzen ook nog eens allemaal omhoog. We zagen laatst mega winsten bij Shell, die dan weer, daar sprak gisteren natuurlijk ook over met de VEB, die dan weer terugvloeien naar de aandeelhouders. Ja. En dit is dus precies wat jij zegt, dat het wordt steeds meer daar geconcentreerd en het gaat steeds meer weggetrokken worden aan de andere kant.
Want de aandeelhouders van Shell, dat zijn natuurlijk investeringsfondsen en rijke individuen, die dat opnieuw investeren in andere financiële papieren. En zo blijft heel veel financieel kapitaal circuleren in het financiële circuit en in de vastgoedsector, waar het de prijzen opjaagt. Terwijl het terug zou moeten vloeien als productieve investeringen in de reële economie van winsten en lonen, waar geproduceerd wordt. Dus dat is de cirkel van het economisch leven.
Ja, de cirkel weer van die drie spelers. Hè? Dus overheid, de kapitaalbezitters en degene die werken met dat kapitaal. Precies, en dan zeg je, dat is echt helemaal uit balans. En dan is het toch interessant om te kijken vanuit jouw stellingname hoe je daar toch ook weer een positieve kant uit kan filteren. En daar heeft de kettingvraag alles mee te maken. Ja. Ik refereerde al even aan een directeur van de vereniging Effectenbezitters, Gerben Everts, sprak ik gisteren mee. En hij wilde dit graag van jou weten.
Ja, Dirk, je beschrijft in je boek een land van kleine buffers. Ook een aantal lessen van de grote lockdown. En een oproep aan de overheid om meer leiderschap te tonen. Ik wil een positief draaien. Welke lessen heeft de politiek en heeft de overheid nu genomen in de coronatijd, in de lockdown, waarvan je zegt dat was verstandig. En dat zorgt ervoor dat, of het nou ondernemers zijn of consumenten, minder kwetsbaar zijn, ook in de toekomst in Nederland. Welke zijn dat?
Ja, welke zijn dat?
Ja, nee, dankjewel voor de vraag. Een hele goede vraag. En ik moest eigenlijk als eerste denken aan het loslaten van de obsessie met een lage staatsschuld die we in Nederland heel lang hebben gehad. En ik ben eigenlijk niet helemaal zeker dat we er echt van af zijn. Moet ik even uitleggen misschien. Bij het uitbreken van de coronacrisis, dus het voorjaar van 2020, was de Nederlandse staatsschuld 48% van het bruto binnenlands product. Nou, dat is historisch in Nederland vrij laag. En ook vergeleken met de andere landen om ons heen is dat laag. Dus we hadden heel veel ruimte om extra uit te geven. De overheid had heel veel ruimte om dat te doen. En deed dat ook. Dat was natuurlijk een noodsituatie. De overheid heeft daar goed op gereageerd. Maar zo in de loop van die zomer en in het najaar 2020 kwam er een vrij heftige discussie op gang tussen economen en andere mensen in de kranten enzovoort van is dit wel verantwoord? Gaat de staatsschuld niet te veel stijgen? En er leek zich een reëel gevaar af te tekenen dat ons vermogen om te reageren op die crisis beperkt zou worden door onze eigen overtuiging dat we geen geld mochten uitgeven. En het is een heel oud idee bij conservatieve economen dat de overheids uitgaven eigenlijk gevaarlijk zijn altijd.
Terwijl jij eigenlijk zegt, joh, laat die staatsschuld maar lekker oplopen. Terwijl dat is precies wat we elke keer horen, dat moeten we niet doen.
Nou, moet je wel doen als het nodig is. Daar kunnen we straks nog meer op. Maar wat ik dus zo goed vond tijdens de coronacrisis, ik herinner me nog dat in september bij de algemene beschouwingen stonden Pieter Hazekamp, de directeur van het Centraal Planbureau, en Klaas Knot, de directeur van de Nederlandse Bank. Die stonden samen in de Tweede Kamer, ook. En die legde uit aan de parlementariërs dat Nederland best een staatsschuld van 75% van het bbp kon hebben.
En toen dacht je, yes, eindelijk nou, hebben ze hem door.
Precies. Maar, nou, dat is heel erg hoog, hè, voor Nederlandse begrippen. Ja. Maar het zou best tot 90% kunnen gaan, zonder dat Nederland daar problemen mee zou krijgen.
Dat moet je toch even nader uitleggen. En dat gaan we in het tweede half uur doen van dit gesprek. Mijn gast is hoogleraar economie Dirk Bezemer. En dan gaan we praten over hoe jij die economie zou inrichten en ook hoe je die pensioenwereld zou aanpakken. Want dat is ook een heel belangrijk onderdeel van jouw verhaal. Blijf luisteren.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. The Big Five.
Diana Matroos.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met 5 kopstukken over de staat van het kapitalisme. Later deze week praat ik nog met oud-premier en minister van Staat Jan-Peter Balkenende. Hij is druk bezig met het schrijven van een boek rondom kapitalisme. En we krijgen het uit eerste hand zo meteen van hem te horen. Later deze week dus. Over hoe we tot een nieuwe toekomstig bestendige economie komen. Mijn gast vandaag is Dirk Bezemer, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. De waarde van menselijk kapitaal en hoe we eigenlijk tot een nieuw soort ideologie moeten komen. Want dat ligt er ook onder wat jij beschrijft. En hoe we de boel opnieuw moeten inrichten. En daar zit ook een heel belangrijk deel waar we net eigenlijk waren aanbeland. Dat jij zegt, je moet toch op een andere manier naar de staatsschuld kijken. En dat is eigenlijk een positieve ontwikkeling die je hebt gezien in coronatijd. Dat de overheid weer meer ging investeren.
Ja, precies. Dus we hadden een lage staatsschuld aan het begin van de coronacrisis. Er is toen veel uitgegeven om bedrijven en huishoudens overeind te houden tijdens de lockdowns. En dat is by and large, zou ik zeggen, gelukt. En er was veel angst en discussie dat daardoor de staatsschuld te veel op zou lopen en dat we onverantwoord bezig zouden zijn. Dat was 48% van de BBP bij het begin van de crisis. En op dit moment is het 50%, bijna niks hoger dus. Want het is namelijk zo dat als je de staatsschuld als percentage van het BBP bekijkt, dat is ook logisch, want het is gerelateerd aan ons vermogen om die staatsschuld terug te betalen. En dat is het bruto binnenlands product. Dat zijn de inkomens die we met elkaar verdienen. En als die economie groeit, dan groeit de staatsschuld relatief dus niet. De staatsschuld en de economie mogen met elkaar meegroeien. Dat is heel gezond.
Maar sterker nog, je zegt ook als die staatsschuld oploopt, dan betekent dat je ook investeert in bepaalde dingen. Ja. Dus het gaat vooral ook, wat nu klem komt te zitten in die huidige vorm van kapitalisme, is dat we te weinig innoveren, te weinig investeren, te weinig innoveren. En als de overheid dat zou doen, maak je juist het land sterker. Lees betere leraren, beter onderwijs. En dat gaat allemaal zijn effect hebben op de economie. Is dat jouw redenering?
Ja, absoluut. En dan, kijk, vaak leven in een frame, dus een ideologie eigenlijk. En ik bedoel dat gewoon ideologie als een set ideeën waar je meestal niet van bewust bent. We leven in een frame waarin alles wat naar bedrijven toevloeit als iets goeds wordt gezien. Mm-hmm. En die andere 2 groepen in de maatschappij waar we het over hadden in het eerste half uur, namelijk werknemers en de overheid, dat is al snel verdacht. Dus in dit geval, bedrijven lenen natuurlijk continu van de kapitaalmarkten en van banken en doen daar investeringen mee. En dat wordt gezien als de motor van de economische groei. Maar als de staat leent en daar investeringen mee doet in de maatschappij, dan komen er allerlei mensen die zeggen van ho, 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 ho. Ja. Staatsuitgaven. Als de staat een tekort heeft, hè, denk ook aan de retoriek. Dat is een emotionele lading van woorden die eigenlijk niet in het woord zelf hoort te zitten. Tekort. Ja. Wat is er nou precies tekort als de staat een tekort heeft? Het betekent dat de staat in dat jaar dat er een overheidstekort is meer uitgeeft en meer geld in de economie en in de maatschappij investeert dan ze eruit trekt middels belastingen.
Ja, kan natuurlijk ook infrastructuur zijn waar ze in
van
investeren.
Alles.
En dat werkt allemaal in de plus door. Kritisch over die staatsschuld of ben je echt alleen maar positief?
Nee, als het om Nederland gaat, natuurlijk als het om landen als Italië gaat. Die hebben een probleem met staatsschuld. Dat is een hele andere setting.
Maar hoe worden wij dan geen Italië? Want dat is natuurlijk
Hoe worden wij wel een Italië, dit is helemaal geen relevante vergelijking.
Er is echt genoeg geld.
Ja, dat is bangmakerij om onszelf met Italië te gaan vergelijken. Dat is helemaal niet aan de orde. Als je naar de afgelopen 50 jaar kijkt, had de Nederlandse economie, de Nederlandse staat, 4 van de 5 jaar tekorten. En dat betekent gewoon dat 4 van de 5 jaren de Nederlandse staat meer in de economie investeert dan ze eruit trekt middels belastingen. En dat is de manier waarop de economie groeit. Dus we moeten niet zo bang zijn voor tekorten, dat herstelt zichzelf weer als de economie groeit. Ik noemde het net al. Mm-hmm. We zijn van 48% van de BBP-staatsschuld naar 50% gegaan. Het is helemaal niet sterk toegenomen door die hoge uitgaven van de overheid. Als bedrijven heel hard gaan investeren, dan staat niemand daarbij zorgelijk te zeggen van wat is er nu aan de hand? Het gaat fout.
Maar je bent dus wel positief dat de overheid daar een stapje heeft gezet in coronatijd. Ja. Maar eigenlijk zeg je, het had veel meer gekund. En misschien vallen we terug, ik weet niet waar.
Nou, dat niet zozeer. Ik denk dat voor zover ik het kan zien, is de steun van de overheid in coronatijd echt goed geweest. Mm-hmm. En ook daarna met de energiecrisis is er genereus steun gegeven. Te genereus zelfs ook aan veel mensen die het niet nodig hebben. Dat is denk ik niet het probleem. Maar wat ik als het positieve zie, is dat frame dat doorbroken werd. En dat we eindelijk eens tegen elkaar konden zeggen, het is goed dat de overheid investeert. Dat de overheid meer uitgeeft dan ze binnenkrijgt op het moment dat de maatschappij en de economie dat nodig hebben. En dat we dat nou eens vasthouden en ook naar de toekomst zeggen van, met name als het gaat om de klimaatcrisis, natuur en om een gelijke verdeling van de inkomens in Nederland. Het is goed als de overheid daarin investeert. En dat vragen bedrijven en burgers ook van de overheid.
Ik vind het interessant om nog wat meer van die frames met elkaar te bekijken. Hè? Zou je zo'n frame rond de pensioenen? Want daar zit ook een belangrijk deel van jouw argumentatie.
Ja, dus dat gaat. Ik heb al even in het eerste half uur gezegd, we zitten nu in het financieel kapitalisme. Het gefinancialiseerde kapitalisme. Ja. Dat betekent dus een vorm van kapitalisme waarbij de ideologie of waarbij de impliciete doel lijkt te zijn het ophopen van financieel vermogen. He, dus hoe meer aandelen en obligaties en vastgoed en andere vormen van vermogen je bezit, hoe beter het met je gaat. Dat is een beetje het
financiële onafhankelijkheid. Dat is wat ons allemaal drijft.
Een soort ideaal gezien. Ja. En in het geval van pensioenen, kijk, Nederland heeft, ik noem al even, de hoogste schulden ter wereld bijna, maar we hebben ook de grootste, en niet bijna, maar letterlijk de grootste pensioenbesparingen ter wereld. Dus we zijn wat dat betreft het rijkste land ter wereld als je naar de omvang van onze pensioenpotten kijkt.
Ja, we zijn, geloof ik, we zitten in de top 3, hè? De pensioenen.
Ja, absoluut. Samen met Denemarken.
Hoe groot is het bedrag? Noem het nog even.
Ik dacht dat het nu zo'n 1400 miljard was.
1400 miljard, ja.
Enorm veel geld. Natuurlijk ontzettend fijn, hè? We hebben Nederland
goed,
ook hoge pensioenen vergeleken met veel andere landen. Het is fijn om rijk te zijn. Ja. Maar vergeet toch niet, het ophopen van financieel kapitaal kan ook betekenen dat je die andere kapitalen, menselijk kapitaal, sociaal kapitaal, natuurlijk kapitaal, dat je dat een beetje vergeet. Dus wat we in Nederland georganiseerd hebben, is dat iedere maand, nou, laten we zeggen, zo'n 30% van je inkomen afgeroomd wordt. Dat gaat naar je als premie naar je pensioenfonds. En de pensioenfonds die channelt dat naar de financiële markten. Terwijl die financiële markten zijn al gigantisch. En de vraag wat er met dat geld nou gebeurt in de financiële markten in termen van investeringen, innovaties, verduurzaming, dat is heel kwestieus. De financiële markten zijn een bron van instabiliteit. En het is niet heel duidelijk dat met de huidige mega-omvang van de mondiale financiële markten dat nog veel toevoegt, dat we daar geld
heen brengen. Maar je zegt, dus, er gaat heel veel geld in om, en dan horen we elke keer, ja, maar de dekkingsgraad en dan zijn we helemaal in paniek en alle nieuwsbulletins gaan dan.
Dat is helemaal niet nodig. Dus, en er zijn ook heel veel discussies over of dat wel of niet nodig is. Maar we gaan in het nieuwe pensioenstelsel afstappen van die dekkingsgraden op de manier zoals we ze nu hebben. Maar op een andere manier komen ze weer terug. En het gekke daarvan is dat bij een oplopende rente plotseling de dekkingsgraden zoals die berekend worden weer genoeg zijn, zodat de pensioenen nu een beetje verhoogd kunnen worden. Terwijl de vermogens van de pensioenen de laatste maanden zelfs afgenomen zijn vanwege de stijgende rente ook. Dus dat is de waardering van alle financiële assets die de pensioenen hebben met elkaar.
Maar de
dus die dekkingsgraden die zeggen heel weinig over ons vermogen om een fatsoenlijke oude dag voor alle Nederlanders te verzorgen.
Want als je kijkt, de premies die we betalen, daar wordt gewoon het pensioen uitbetaald. Maar er is heel veel geld wat er dan nog overblijft.
Ja.
Wat allemaal naar het buitenland verdwijnt, wil ik niet zeggen. Maar
dat kun je rustig zeggen.
Verdwijnt.
Ja, dat verdwijnt, want dat hebben we erin gestopt en nu neemt de waarde weer af. Kijk, het is niet letterlijk zo dat de premies die we betalen, dat daardoor de pensioenen worden betaald, één op één. Dat is een zogeheten omslagstelsel. De premies die we betalen worden geïnvesteerd in aandelen, obligaties en andere financiële titels. En uit die pot wordt dan weer het geld gehad om de pensioenen te betalen. Maar je hebt wel gelijk dat tot nu toe, vanaf de jaren 50, ik heb er onderzoek naar gedaan met twee andere mensen, vanaf de jaren 50 tot nu, cijfers hebben we gedigitaliseerd, en dan kun je zien dat we in ieder jaar, met uitzondering van de jaren 90, maar in ieder jaar betalen we meer premie dan er pensioenen uitbetaald worden. Dus we zijn steeds maar bezig meer geld op te hopen in onze pensioenpotten. En je kunt je afvragen, is dat geld wat dus weggehaald wordt van het beschikbaar inkomen van huishoudens, van gezinnen, van burgers. Is dat nou de beste manier om je...
Ja, want dat is weer jouw zorg. Dat dus eigenlijk heel veel huishoudens gewoon niet meer die buffer hebben. Hè? Dus dat zit ook in de titel van jouw boek. En dat die eigenlijk zich heel weinig nog kunnen permitteren. Dat is een deel van Nederland die zich heel veel kan permitteren. Ja. Als je nou vanuit al die lessen en al die frames en ideologieën die er zijn... zou kijken hoe je het dan wel zou moeten doen. Hoe zou jij onze economie op dit moment, als je aan de touwtjes kon trekken... hoe zou je dat inrichten?
Nou, ik zou dan op ieder van die gebieden kijken. Hoe kun je zorgen dat er weer een sterkere verbinding komt tussen de geldstroom in de economie, de financiële structuur van Nederland en de dingen die wij met elkaar belangrijk vinden. He, dus als je dat bijvoorbeeld op de pensioenen toepast, wat er nu gebeurt is dat er per jaar wordt er zo'n 35 miljard aan premie betaald. En er werd vorig jaar geloof ik 12 miljard, 12 op 35 miljard, werd gegeven aan bonussen aan vermogensbeheerders in New York en Tokio en Londen en ook wel in Nederland.
We hebben het over de Black Rocks van deze wereld.
Ja. Nou, is dat nou de beste manier
die
om...
Trouwens wel met allemaal, dat is wel weer ingedikt, maar die topman van BlackRock,
Larry Fink.
Die heeft gezegd, we moeten echt veel meer aan duurzaamheid en zo gaan doen.
Maar goed, hij moet het bij het woord voegen, dat is het eerste. Ja. En het tweede is dat het toch wel heel typisch is dat het dan de topmannen van financiële megabedrijven zijn die dat moeten zeggen. Waar zijn onze politici? En laten die de daad ook bij het woord voegen, dat is veel belangrijker. Maar er gaat dus heel veel geld verloren, eigenlijk, doordat we het pensioenstelsel zo ingericht hebben. Dus kun je niet toe naar een pensioensysteem waarin je meer van het geld gebruikt om direct te voorzien in de behoeften die je nu nodig hebt. En prestatiebeloningen, bonussen voor vermogensbeheerders is niet wat we nodig hebben. Het is bovendien niet eens een prestatiebeloning, Diana. Want er is onderzoek naar gedaan. Het is niet zo dat vermogensbeheerders die meer beloning krijgen, dat die ook hogere rendementen realiseren.
Interessant.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het kapitalisme. Eerder deze week sprak ik met onderzoeksjournalist Jeroen Smit over de nieuwe mindset die nodig is in het bedrijfsleven en de politiek voor een duurzame vorm van kapitalisme. We moeten ons meer vader en moeder voelen en zo naar de wereld kijken, ook business-wise, wat we moeten doen. Dit gesprek is terug te luisteren via bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Dirk Bezemer, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En we hoorden net van BNR Breekt, die gaan het over de lonen hebben. En dat is ook een interessant frame wat we hebben rond die lonen die jij zou willen ontkrachten en ook wat je op een andere manier zou willen organiseren. Wat is daarbij belangrijk, Dirk?
Nou, om te beginnen is het belangrijk om te beseffen dat de lonen al heel lang achterlopen bij de winsten, al sinds de jaren 90. Dus sinds we in dat financieel kapitalisme terechtgekomen zijn, is de mantra van loonmatiging en flexibilisering van de arbeidsmarkt heel sterk geweest. En daar zijn we eigenlijk nog bezig van af te stappen. Dus loonmatiging is weer zo'n idee van lagere lonen. Dat betekent natuurlijk minder bestaanszekerheid of minder te besteden voor de werknemers en meer winst voor bedrijven. Dus dat loonmatiging als iets goeds gezien wordt, is al, ja, politiek is dat een hele, vind ik, een hele rare beslissing.
Ja, ja.
Bovendien is het ook economisch niet per se rationeel, want minder koopkracht in de economie betekent ook minder economische groei. Dus hogere lonen zijn ook goed voor de economie. Naast dat het gewoon prettig is natuurlijk voor de mensen die het hard nodig hebben. Mm-hmm. Dus dat is een manier, als we sterkere loongroei zouden hebben, niet alleen het minimumloon, maar alle lonen, maar zeker de onderste helft van het loongebouw, dat zou een manier zijn, niet alleen om de economie eerlijker te verdelen, maar ook gewoon om de economie beter te organiseren.
Dus dit zijn een paar knoppen waar jij aan zou draaien. En ik neem aan dat je ook de hypotheken zou willen aanpakken. Omdat je zegt van dat is zo'n grote schuld. Hè? Want je zegt een staatsschuld is wel goed.
Ja.
Want dat komt terug in mensen, in infrastructuur, in innovatie.
Ja. Hypotheekschulden dat zijn voor het overgrote deel leningen die uitgegeven worden door banken aan mensen die een bestaand huis kopen. Dus er komt heel weinig nieuwe economische activiteit bij kijken. Mm-hmm. Natuurlijk een nieuw behangetje of een nieuwe keuken als je nieuw hebt. Maar als je een lening van 5 ton neemt en dan 10.000 nieuwe... Dat is peanuts. Dus de nieuwe activiteiten, nieuw uitgeven. Dus dat geld drijft vooral huizenprijzen op. En dat is het grote probleem. En het verhoogt de schulden. Dat is het tweede grote probleem.
En nou praten we hier al heel lang over. En jij probeert ook al heel lang dit kenbaar te maken. Dat het moet veranderen. En zijn we in die crisistijd wel iets opgeschoven. Hè? Dat vond jij dan een mooi moment. Maar het is niet zo dat we het nou wezenlijk anders gaan doen. En jij zei terecht ook aan het begin van de uitzending. We moeten ook richting de duurzaamheid, richting de natuur, moeten we ook stappen nemen. En eigenlijk zitten we allemaal een beetje naar elkaar te kijken. We voelen wel dat we iets moeten doen, maar het gebeurt niet echt.
Te weinig.
Kleine stapjes, hele kleine stapjes. Nou, is dat nou gewoon reëel of moet er iets anders gebeuren? Wat mis je?
Ja, nou, er worden wel stappen gezet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de financiering van de woningmarkt, hypotheken, dan is er een heel brede groep economen, ook van de banken en academische economen, die met elkaar een plan hebben gepresenteerd een aantal maanden geleden over een verbouwing van de woningmarkt, zodat de woningmarkt is opgelost wordt. Mm-hmm. Waarin het probleem van de hypotheken ook opgenomen is als een probleem. En dus dat is wel.
Dus we zitten in een fase van erkenning dat het zo.
We hebben een tijdje nodig om het toe te geven. Maar en de hypotheekrente aftrekken, een van de grote aanjagers van de groei van de hypotheekschuld, die wordt natuurlijk al een aantal jaren afgebouwd. Dat gaat tergend langzaam, maar goed. Dat is toch al iets. Ik weet nog, toen ik student was, toen mocht je het H-woord niet zeggen in de politiek. H van hypotheekrente aftrek. Dat was zo politiek zelfmoord.
Ja, ja.
Nou, daar hebben we een stapje in
gezet. Maar heb jij dan vertrouwen als je kijkt naar onze politiek leiders, als je kijkt naar de leiders van de grote bedrijven, dat vanuit die erkenning, dat die erkenning er echt is en gedragen wordt, en dat daar ook iets mee gedaan wordt?
Nou, wat ik zie is dat eigenlijk het bedrijfsleven, dat lijkt af en toe wel voor te lopen op de overheid. Als het gaat om bijvoorbeeld handelen in respons op de klimaatverandering. We hadden laatst nog in het nieuws dat Dow Terneuzen was dat, geloof ik, een chemisch bedrijf, die wil investeren in waterstofproductie. De overheid heeft afgesproken dat ze maatafspraken gaan maken met de grootste vervuilers. Maar er is nog, en dat is in 2019 al gedaan, met het klimaatakkoord, geloof ik, maar er is nog niet één zo'n maatafspraak gemaakt, omdat het kabinet eigenlijk treuzelt of het niet belangrijk genoeg vindt. Dus ik zie best de vraag vanuit grote bedrijven.
Ja, die willen eigenlijk overheid, wel. Ja.
Ja, overheid, geef ons een kader. Zorg dat de vergunningen loskomen enzovoort ook. Maar belangrijker nog, presenteer
een
visie.
Maar wat is dat?
Dat is gebrek aan visie. En dat is eigenlijk het grote thema waar het allemaal om draait. Er is niet te weinig geld. Hè? Er is genoeg geld, maar we gebruiken het alleen verkeerd. Dat geld hoopt zich op in de vastgoedmarkten, door hypotheken, in pensioenfondsen. Het geld hoopt zich niet op bij in de zorg, in het onderwijs en in die vormen van kapitaal, menselijk, sociaal, die we nodig hebben.
Je zegt, we hebben genoeg geld, dat is het probleem niet. We kunnen ook dingen organiseren, want daar zijn we als land, denk ik, ook heel erg goed in. Kijk wat we in die pandemie allemaal hebben georganiseerd. Toen konden dingen heel snel en nu vallen we dus weer terug.
Nou, en dat komt door gebrek aan visie. Ook het vermogen om te organiseren is flink afgenomen.
Maar val jij gewoon ook het kabinet Rutte hiermee af? Want dat is eigenlijk dan wat je zegt. Als je het woord visie. En dan moest je voor naar de oogarts gelopen.
Absoluut. Ja, dat is natuurlijk heel jammer dat hem dat steeds zo nagedragen moet worden. Maar goed, hij heeft het echt gezegd. Dat is natuurlijk. Dat is het gebrek aan visie.
Terwijl tegelijkertijd beginnen we met het nieuws dat het eigenlijk gewoon best wel goed gaat. Hè? Ik bedoel, we zijn aan een recessie ontsnapt. We doen het eigenlijk best wel goed vergeleken met de andere landen. We doen het beter dan onze buurlanden. Dus dan. Nou, probeer ik elke keer weer te denken.
Dat ben ik niet met je eens. Als je kijkt naar de consumptie in het vierde kwartaal van 2022, dan is dat fijner dan we dachten. Daar gaat ook niks vanaf. Maar als je naar het iets grotere plaatje kijkt, waar we het nu al ruim een half uur over gehad hebben, gaat het helemaal niet zo goed in Nederland.
Nee.
Kijk naar de zorg en het onderwijs. Kijk naar die dingen die we met z'n allen echt belangrijk vinden. Kijk naar de natuur. Daar gaat het helemaal niet goed.
Nee.
Dat is toch veel belangrijker dan consumptie in het vierde kwartaal van 2022.
En dan ben ik vanuit deze zaken ook heel erg benieuwd wat jouw kettingvraag gaat zijn aan Mehdi van der Laan, die ik morgen spreek. Zij is natuurlijk de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En je hebt ook best een aanklacht gedaan richting die financiële sector. Wat zou jij willen vragen?
Ja, beste Mehdi, ik zou willen vragen hoe de banken de afbouw van financiering aan de fossiele sector gaan versnellen. Een onderzoek van Fair Finance blijkt dat 94% van het geld wat de banken investeren in energie, dat gaat naar de fossiele sector. Nou weten we van Shell bijvoorbeeld, in de rechtszaak tegen Milieudefensie, dat Shell zegt van ja, daar kunnen wij niks aan doen dat wij nog steeds zoveel fossiel investeren. Dat moet gewoon aan de vraagkant. De consument moet minder fossiel gaan consumeren en dan volgen wij. Dus dat is het idee van de vraaggedreven economie. Staan de banken er ook zo in? Gaan zij hun fossiele investeringen niet afbouwen en wachten ze totdat de vraagkant van leningen en zo zegt van nou, wij willen minder fossiel? Of hoe gaan jullie daar wat aan doen?
Mooie vraag, die ga ik zeker aan haar stellen. En je zei net, eigenlijk neemt het bedrijfsleven nog de beste stap in het geheel. Maar aan jouw vraag te merken en het feit wat je daarbij ook benoemt, nou, is dat eigenlijk toch ook niet aan de gang dan?
Nou, dat is natuurlijk niet overal zo. Ik zie wel hoopvolle enkelingen, laat ik het zo zeggen.
Het zijn hele kleine.
Ja.
Ja, zijn de belangen gewoon te groot dat we hier gewoon mee door blijven gaan?
Ik denk dat het bedrijfsleven, ja, dat is ten eerste ja. Er zijn natuurlijk hele grote belangen in de financiële sector.
We kunnen van alles met elkaar bespreken. Maar ja, uiteindelijk, als het belang maar groot genoeg is, waarom zou je het opgeven?
Hè? Ja, dat maar ook. Ik denk wat een heel belangrijk punt is. Kijk, het is niet zo dat we een andere inrichting van de economie gaan krijgen, of dat we bijvoorbeeld iets aan het klimaatprobleem serieus gaan doen, doordat miljarden mensen over de hele wereld de juiste beslissingen gaan nemen, plotseling. Zo werkt het niet. Er zijn gewoon in iedere economie een relatief klein aantal spelers die de koers uitzetten en die de grootste beslissingen nemen.
En dat is de overheid en het bedrijfsleven.
En de grote bedrijven.
Ja.
Ook niet het MKB, de overheid en de grote bedrijven. Dat zijn niet zo heel veel partijen.
Nee.
En de overheid, dat is de enige partij in de hele economie die de wet en regelgeving in handen heeft, die de koers uitzet, politiek. Dus als die geen leiderschap toont, gaat het niet gebeuren.
Ja, trieste conclusie hier op het eind. Ik wil je
maar
toch danken.
Maar misschien ook hoopvol als we het wel gaan doen.
Ja, precies. Ja. Dat is waar. Ik hou van het woord hoop. Dankjewel, Dirk Bezemer, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En natuurlijk is alles van BNR's Big Five terug te luisteren in de podcast. Maar blijf live. Zometeen Iwan Verrips met BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.